Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 100, het tweede en het vierde vers. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. En ook het vierde vers, want goedertieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Het tweede en het vierde vers van Psalm 100. Dat we vanmorgen uit het woord van God lezen, vindt u bij de profeet Micha in het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. De schriftlezing is Micha 6. Maar eerst in verband met openbare belijdenis van het geloof, artikel 28 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit het gebed des Heren. Het derde vers.
Artikel 28. Dat er niet geluk schuldig is zich bij de ware kerk te voegen. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling dergenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand, van wat staat of kwaliteit hij zij, zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan, maar dat zij allen schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen en daarmede te verenigen, onderhoudende de eenigheid der kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, de hals buigende onder het juk van Jezus Christus en dienende de opbouwing der broederen naar de gave die hun God verleend heeft, als onderlinge lidmaten eenzelfde lichaams. En opdat dit te beter kunnen onderhouden worden, zo is het ambt aller gelovigen, volgens het woord Gods, zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn en zich te voegen tot deze vergadering, hetzij op wat plaats dat God ze gesteld heeft, ook ofschoon het zo waren, dat de magistraten en plakaten der prinsen daartegen waren en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordonnantie Gods. De schriftlezing is Micha 6. Hoort nu wat de Heere zegt. Maak u op, twist met de bergen en laat de heuvelen uw stem horen. Hoort gij bergen, de twist des Heeren, misgaders gij sterke fundamenten der aarde, want de Heere heeft een twist met zijn volk en hij zal zich met Israël in recht begeven. O mijn volk, wat heb ik u gedaan? En waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Immers heb ik u uit Egypteland opgevoerd en u uit het diensthuis verlost. En ik heb voor uw aangezicht heen gezonden Mozes, Aaron en Mirjam. Mijn volk, gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde en wat hem Bileam, de zoon van Beor, antwoordde. En wat geschied is van Sittim aan tot Gilgal toe, opdat gij de gerechtigheden des Heren kent. Waarmede zal ik de Heren tegenkomen en mijn bukken voor de hoge God? Zal ik hem tegenkomen met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de Heren een welgeval hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel? Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat eist de Heere van u, dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ook moediglijk te wandelen met uw God. De stem des Heeren roept tot de stad, want uw naam ziet het wezen. Hoor de roede en wie ze gesteld heeft. Zijn er niet nog ineens ieders goddeloze huis, schatten der goddeloosheid en een schaarse eva dat te verfoeien is? Zou ik rein zijn met een goddeloze weegschaal en met een zak van bedrieglijke weegstenen, terwijl haar rijke lieden vol zijn van geweld en haar inwoners leugens spreken en hun tong bedrieglijk is in hun mond? Zo zal ik u ook krenken, u slaande en verwoestende om uw zonde. Gij zult eten, maar niet verzadigd worden, en uw nederdrukking zal in het midden van u zijn. En gij zult aangrijpen, maar niet wegbrengen. En wat gij zult wegbrengen, zal ik aan het zwaard overgeven. Gij zult zaaien, maar niet maaien. Gij zult olijven treden, maar u met olie niet zalven. En most, maar geen wijn drinken. Want de inzettingen van Omri worden onderhouden. En het ganse werk van het huis van Achab. En gij wandelt in derzelfde raadslagen, opdat ik u stelle tot verwoesting en haar inwoners tot aanfluiting. Alzo zult gij de smaadheid mijns volks dragen.
Vragen we nu in het gebed de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, in uw grote goedheid brengt u de gemeente op deze tweede paasdag hier in uw huis. Op deze morgen mag de gemeente rond uw woord vergaderd zijn, om opnieuw te gedenken dat grote wonder van de opstanding van de Heere Jezus Christus uit dood en graf. Wil Heere in ons midden zijn, met uw geest, met de opening van uw woord, dat de kracht van de levende Christus in het woord van de prediking mag zijn van morgen. En dat het waar wordt in het midden van ons, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die zijn stem gehoord hebben, die zullen leven. Laat Christus, die een eeuwig koning is, die aan uw rechterhand verhoogd is, in het middelpunt staan van morgen. En wil zondaren toebrengen om zijn naam te belijden, om aan zijn voeten te komen en te verkondigen dat hij Heere is en alle macht heeft in de hemel en ook op de aarde. Om het uit te zeggen dat uw koninkrijk een eeuwig koninkrijk is. Door genade een onderdaan te worden van deze Christus, uw geliefde Zoon, in wie gij al uw welbehagen hebt. Laat uw woord zijn heerschappij hebben. Wilt u bij de harten van ons allen komen? We zijn in een bijzondere dienst samen, Heere. Niet alleen omdat het een tweede paasdag is, een gedenkdag voor uw kerk, vanwege dat grote heil van het lege graf en de afgewentelde steen en de weggelegde doeken en de levende ontmoeting met de opgestane Heere en Zaligmaker. Maar het is deze dag ook in het midden van onze gemeente een dag waarop 19 jonge mensen openbare belijdenis doen van het geloof, waarin ze hun ja-woord uit zullen spreken voor God en de gemeente. Dat maakt het bijzonder voor hen, voor hun ouders en grootouders, voor de familie en de vrienden, voor ons als kerkenraad en gehele gemeente. Niet omdat deze 19 jongeren bijzondere mensen zijn, maar omdat u een getrouw God bent. Omdat u de trouw bewaart van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Daarom staan ze hier en geven ze straks hun ja-woord. Het is maar een klein woordje, Heere. En toch, ze mogen er zoveel mee zeggen. Mogen ze ermee zeggen wat er leeft in hun hart. Om aan u verbonden te zijn. Om u te dienen. In uw wegen te wandelen. Op u te hopen. Te belijden uw hulp niet te kunnen missen. Uw genade nodig te hebben. Wilt u hem geven, uw Heilige Geest, vervuld te mogen zijn met die geest, dan mag er in dat kleine woordje zoveel worden gezegd. Er zal ook strijd aan verbonden zijn, want uw woord zegt het, om uw naam te belijden, om voor u en uw dienst uit te komen, zal er smaadheid gedragen moeten worden. Zullen we dikwijls alleen staan, niet begrepen worden door anderen in deze wereld. Maar dat ze dan zullen bedenken, Heere, wat u gezegd hebt. En die mijn naam zal belijden voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader, die in de hemel is. Maak hen getrouw in hun goede belijdenis. Niet alleen hier vanmorgen, maar ook morgen en overmorgen en al de dagen van hun leven. Wilt u dan bij hen zijn, een leidsman zijn. Doe ze steunen op uw vermogen. Wilt u zijn de sterkte van hun hart. Heere, dat ze hun goede belijdenis ook zullen laten zien. Hun belijdenis mogen versieren met liefde voor u, voor uw dienst en voor medemensen. Dat ze een voorbeeld mogen zijn en dat ze u de Heere zullen vrezen. Zo dragen we hen aan de troon van uw genade op. Zegen hen deze morgen ook vanuit uw woord, in de prediking, als de belijdenistekst hen wordt meegegeven. Mag dat woord met hen meegaan, als een staf om op te leunen, een kompas om op te reizen, maar ook een kussen om een moe hoofd op neer te leggen. Ja, u weet wat ze nodig hebben. We bidden voor allen die hen lief zijn. We danken, Heere, dat we met zoveel samen mogen zijn, die getuigen zullen zijn van deze belijdenis die door hen wordt afgelegd. Dan mag dat ook tot verwondering zijn voor ouders en grootouders en familie. Heere, dat is vanwege uw goedheid en vanwege uw trouw, dat we zo hier kunnen en mogen zijn, in rust en in vrede. En dat jongeren zich aan u en aan uw dienst verbinden. Hebben wij geen oorzaak om onszelf op de borst te kloppen, maar we belijden uw onverdiende goedheid. Maar we denken, Heren, ook aan jongeren, soms ook ouderen, die andere keuzes maken, die met zorg en met verdriet vervullen. We bidden voor die jongeren en ouderen. En we denken ook aan hun ouders en familie, die misschien wel iets hebben van morgen. Ach, stond mijn kind, mijn zoon, mijn dochter daar maar. Maar Heren, u hebt lange armen. U kunt ook verloren zonen en dochters terugbrengen in het vaderhuis en een thuiskomen schenken bij u. Om die genade willen wij u ootmoedig vragen. U kent ons aller hart, met de vreugde erin, met het verdriet en de zorg erin. O, u ziet al de moeite, al het verdriet, opdat wij het alles in uw handen zouden geven. Wil Heere ook in andere kerken en gemeenten waar op deze tweede paasdag op vele plekken het jawoord van openbare belijdenis klinkt, erbij zijn met uw zegen. En wil ook in Nederland uw kerk nog bewaren, uw gemeente bouwen. Het welbehagen des Heeren zal door de hand van Christus gelukkig voortgaan. Dat is de hoop en de verwachting, ook voor het late nageslacht. Breid uw koninkrijk uit in deze wereld. Gedenk alle nood van christenheid, in vervolging en verdrukking. Maar we bidden ook als kerk voor een wereld die uit zoveel wonden bloedt, waar zoveel leed en verdriet en armoe wordt gevonden. Maar ontferm u nog over de volken van deze aarde. We bidden, Heere, voor uw knechten, voor de dienaren van uw woord die op tweede paasdag de evangelie uit mogen dragen. Wil ook met uw dienaar zijn die vanmorgen in deze bijzondere dienst de arbeid mag verrichten. Geef ons samen een goede ochtend in uw huis, waarin het ervaren wordt daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu eerst van Psalm 87 en daarvan het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. Het vierde vers van Psalm 87. Overgaan tot het afnemen van openbare belijdenis van het geloof. En ik vraag jullie om op te staan en bevestigend te antwoorden op de vragen die ik stellen zal. Zo vraag ik u voor God en zijn gemeente. Ten eerste, verklaart gij de leer van onze kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, te houden voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomend met de Heilige Schrift. Ten tweede, belooft gij door de genade van God in de belijdenis van de zaligmakende leer volstandig te zullen blijven en daarnaar te zullen leven en sterven. Ten derde, belooft gij overeenkomend deze leer trouw en eerlijk en onberispelijk steeds uw leven te zullen inrichten en uw belijdenis met goede werken te zullen versieren. Ten vierde, belooft gij dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht zult onderwerpen, indien het gebeurde, het welk God verhoede, dat gij u in leer of leven kwaamt te misgaan. Wat is hierop uw antwoord, Gerrit Jan Bogaert? Christine Bogaert den Hertog. Janna Dirkje van Dam. Catharina Jacoba Krijgsman. Jacoba Maria van der Spek. Jannetje Krijgsman. Peter Mantel. Cornelise Marian Noorland. Jonathan Voorwinden. Nicolien van Oostenbrugge. Thomas Evers. Jan Johannes Paul. Machiel Post. Anna Bastiana Kreina Post Roelofsen. Ali Elisabeth Sloof. Jacob Johannes Smaal. Maarten Cornelis van der Spek. Maatje Adriana van Stuivenberg. Eva Neline van der Waal. En de God des vredes zelf, heilige u geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Amen. Geliefde belijdeniscategezanten, plechtig klonk jullie ja-woord voor God en de gemeente. En zo heb je je verbonden aan de Heere en zijn dienst. Een bijzonder moment voor jullie ouders, familie en vrienden en voor ons als gemeente en ook voor mij. Hartelijk zijn we verblijd dat 19 jonge mensen hun ja-woord hebben gegeven. Drie dingen zou ik in deze persoonlijke toespraak tegen jullie willen zeggen. Zie je belijdenis in relatie tot je doop. Dat is het verleden. Zie je belijdenis in relatie tot Pasen. En zie je belijdenis vooral in relatie met je hart en met heel je leven. Je belijdenis en je doop. Vanmorgen is je naam genoemd. Dat is niet voor het eerst dat hier in de kerk jouw naam is genoemd. Dat is eerder gebeurd. Toen je door je ouders ten doop werd gehouden, is je naam voor het eerst in de kerk en voor Gods aangezicht genoemd. Je bent gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft zijn naam aan jouw naam willen verbinden. En het merkteken van zijn verbond is op je voorhoofd gezet. En je werd afgezonderd en onder de band van Gods verbond gebracht. En een gedoopte, die mag niet van zichzelf zijn. Je staat op de naam van de Heere. De Heere zegt, ik heb recht op jou. Dat is wat we belijden in artikel 34 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Hem toegeëigend te zijn. Zo werd jouw naam genoemd. Zo werd je ten doop gehouden. En toen is er voor jou gebeden. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En wat is bekennen anders dan belijden? Bij jouw doop is al gebeden. Heere, geef toch dat dit kind straks uw naam zal gaan belijden. Dat is vanmorgen gebeurd. Hier voor God en in de gemeente heb je zijn naam beleden. Dat is Gods gebedsverhorende genade. Je belijdenis. En je doop. Je belijdenis en Pasen. Vandaag 21 april, tweede paasdag, doe je belijdenis. Het heilsfeit van Pasen spreekt van de kern van het belijden van het christelijke geloof. Het is het belijden dat de Heer Jezus leeft. Dat is de hoeksteen van het christelijke geloof. En het is veelzeggend dat Pasen het oudste feest is van de Nieuwtestamentische kerk. De eerste dag van de week was voor de christenen vanaf het begin de dag des Heren. God openbaart zichzelf in dat heilsfeit van Pasen. Wij spreken dan van opstanding. Jezus is opgestaan. Maar eigenlijk is Pasen, Jezus is ook opgewekt. God heeft dat gedaan. God heeft zijn Zoon opgewekt uit de dood. Vader heeft zijn lieve Zoon wakker gekust uit de slaap van de dood. En de steen die door de bouwlieden werd verworpen, is door God tot een hoofd des hoeks gelegd. Pasen, het amen van de Vader op het is volbracht van de Zoon. En zo is Christus de eerstgeborene uit de doden. Hij is de baanbreker. Hij maakt voor verloren zondaren de weg vrij tot het eeuwige leven. Zijn opstanding is de doorbraak van het koninkrijk van God. En vanaf die grote paasdag is de heiland bezig om zijn gemeente bijeen te vergaderen. En die koning, die levensvorst van Pasen, vergadert zijn gemeente, zo zeggen we, in eenheid van het ware geloof. Daar is hij nu al 2000 jaar mee bezig. En hij bezit alle macht in de hemel en op de aarde. En heeft het ook beloofd. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Pasen wijst ook op de toekomst. Maarten Luther zei: de aarde en de hemel zullen een paasrok en een pinksterkleed aantrekken. Die eeuwige toekomst is met Pasen begonnen. Dat is de kern van wat we leren, wat we belijden, wat we geloven. Pasen. Zo heeft de christelijke leer vaste grond onder de voeten. Dat is niet zweverig. Nee, het is een feit. Jezus zelf is dat feit. Ik ben de opstanding en het leven. En die in mij gelooft, die zal leven. Ook al ware hij gestorven. Dat, geliefde belijdenis, catechisanten, is wat we leren, wat we geloven. De belijdenis van de zaligmakende leer. Daar zit diepgang in. Daar zeggen we mee dat de verlossing, dat de zaligheid, dat die van boven komt, dat die van God komt. We belijden ook dat wij van beneden zijn. Wij hebben allen gezond. Wij zijn de weg kwijt, God kwijt. Maar God heeft in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus zelf een brug gebouwd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die grond onder je voeten vanwege Pasen. En dat zicht op die eeuwige toekomst. Dat brengt me bij dat derde wat ik wou zeggen. Je belijdenis en je hart. Mijn zoon, mijn dochter, zegt God. Geef mij je hart. Met minder dan dat kan, wil de Heere niet tevreden zijn. Hij wil je hart, waarheid in je binnenste. Daar gaat het toch om. En ik weet dat je dat zo voelt. Dat het erom gaat, van harte, de Heere te dienen en te vrezen. Hem boven alles lief te hebben. Die koning te volgen. De christelijke godsdienst is vooral een godsdienst van het hart. Het gaat dan niet zomaar om iets uit een boekje. Of je het goed hebt geleerd en goed hebt gedaan. Maar het gaat om je hart. Dat je hart mag zeggen. Dit is mijn troost. Beide in het leven en in het sterven. Dat ik niet meer mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Als je dat niet hebt, dan mis je toch alles. Het eigendom van de Heere Jezus Christus te zijn in leven en sterven. Dat je met je hart zeggen kan, ik ben niet meer van mijzelf, maar ik ben van Hem. En wat kan ik je beter toewensen op deze bijzondere dag, dan zo de Heere Jezus toe te behoren. Want Christus is alles. Dat zijn maar drie woordjes. Een kind kan dat onthouden. Dat is de kern van onze belijdenis. Christus is alles. Als het gaat over de schuld van de zonde, dan zeggen we, Christus is alles die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Als het gaat over de macht van de zonde, dan zeggen we nog een keer, Christus is alles. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En als het gaat over de gevolgen van de zonde, zeggen we nog een keer, Christus is alles. En mij al zo bewaard dat geen haar van mijn hoofd vallen kan zonder de wil van mijn hemelse Vader. Christus is alles. En als dat waar is voor jou, dan wil jij ook alles zijn voor Hem. Dan ben je van harte gewillig en van harte bereid om voor Hem te leven. Je belijdenis en je hart. Gemeente, u hoort er ook bij. Toen Kolbrugge eens met enkele gasten op de Rozenkerkhof bij het kerkje in Elberfeld in Duitsland liep. U moet weten, rond dat kerkje is een begraafplaats vol met rozen. Toen vroeg een van Kolbrugge's gasten hoe het met zijn gemeente ging. En Kolbrugge zei eerst even niets. En toen bukte hij zich. En hij brak een tak van een rozenstruik af. En hij liet die tak aan zijn gasten zien en zei, kijk, deze rozentak zit vol luis. Maar toch bloeit ze. Zo is het ook met onze gemeente, zei Kolbrugge. Vol luis. En toch bloeien. De kerk bloeit als een roos. al zit ze dikwijls vol luis. Op dat lege graf van Jezus bloeit Gods kerk. En daarom, gemeente, in het besef dat al zitten wij vol luis, toch is er verwachting vanwege Pasen, vanwege dat lege graf van de Heere Jezus Christus. Sluit zo deze jonge mensen in uw hart. Sluit hen zo in uw gebed. En wil zo gemeente van Christus zijn. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 17, het derde vers. Een psalm waarin jullie je afgelegde belijdenis uit mogen zingen. En waarin wij als gemeente meezingen en meebidden. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. En wat er dan verder volgt, en ik vraag jullie om hiervoor de kansel plaats te nemen en je om te keren naar de gemeente toe. Psalm 17, het derde vers. We willen de dienst vervolgen en zingen van Psalm 105, de versen 4, 5 en 6. Psalm 105, het vierde vers. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. En vers 5, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En vers 6, al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren. Ondertussen wordt gecollecteerd, er zijn vanmorgen in de dienst 2 collectes. Gemeente, belijdeniscategezanten, in de prediking is het uitgangspunt jullie belijdenistekst uit Micha 6, daarvan het 8e vers. Jullie belijdenistekst voor de prediking van vanmorgen, Micha 6, vers 8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat eist de Heere van u, dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God. Geloofsbelijdenis in de praktijk. Wat de Heere van ons vraagt en onze vraag hoe dat moet. Geloofsbelijdenis in de praktijk. Wat de Heere van ons vraagt en onze vraag hoe dat moet. Het boek van de profeet Micha is zo'n 2700 jaar oud. Het is maar een klein boekje. Hij hoort niet bij die grote profeten zoals Jesaja en Jeremia. Toch maakte Micha met zijn prediking een grote indruk. Bijvoorbeeld koning Hiskia heeft gehoor gegeven aan het onderwijs van deze profeet. En ook in onze tijd maken de woorden van de profeet Micha indruk. Ik las eens een opschrift op een binnenvaartschip. Geen schoner les van meerder kracht dan Micha 6, vers 8. En ook is er een wereldwijde aandacht onder christenen voor wat genoemd wordt de uitdaging van Micha. En daarbij staat deze tekst centraal. En dan gaat het over het nemen van christelijke verantwoordelijkheid voor armoede in deze wereld. Een aansprekend bijbelwoord op de dag van je openbare belijdenis van het geloof. En dit woord wint aan kracht, krijgt meer diepte als je let op het verband waarin het staat. Aan het begin van het hoofdstuk worden de bergen en worden de heuvels tot getuigen gemaakt van een wel zeer bijzondere rechtszaak. De Heere zelf is de aanklager. En het volk van Israël zit in de beklaagdenbank. Israël wordt door God in de zondaarsbank gezet. Groot en dreigend is het gebeuren. Ze maken het allemaal mee. Het wordt zo voorgesteld dat heel de schepping er getuige van is. De hemel, de aarde, de heuvels en de bergen. Israël in de beklaagdenbank, in de zondaarsbank. Al eerder wordt je bij de profeet Micha duidelijk dat er heel wat mis is in het leven van het volk van Israël. Er geschiedt groot sociaal onrecht. Er is uitbuiting, onderdrukking. Er is sprake van zelfverrijking. Rechtspraak die oneerlijk verloopt. Rechters worden omgekocht. Ja, de Heere heeft heel wat te klagen. Als het over Israël in de dagen van de profeet Micha gaat. Maar kijk dan eens wat er in het 3e vers gebeurt. Dan draaien de dingen om. Dan is het alsof de Heere zelf, alsof God in de beklaagdenbank gaat zitten. En we horen de Heere zeggen, maar wat heb ik dan verkeerd gedaan? En waarom klagen jullie mij dan aan? Betuig dan tegen mij. Heb ik u geplaagd? Nee, gemeente, de Heere spreekt hier niet tot zijn volk Israël als een keiharde manager die zijn personeel, wat aan alle kanten tekort komt, eens even goed de les gaat lezen. God spreekt hier als een vader tot zijn lieve kind. Mijn kind, wat heb ik dan verkeerd gedaan? Je hebt een hele waslijst van klachten tegen mij. Wat is het dan toch dat ik u heb gedaan? En de Heere roept Israël in herinnering wat hij gedaan heeft, hoe hij hen bevrijd heeft uit de slavernij van Egypte. En onder die goede leiding bracht van Mozes en Aaron en Mirjam. En beschermde in die bange tijd van Balak en Biliam die erop uit waren om het volk te vervloeken. En hoe hij hen bevoorrechtte door hen te brengen in het beloofde land. Het is alsof de Heere tot Israël zeggen wil, maar zijn jullie dan vergeten? Wat ik allemaal voor jullie heb gedaan? Kennen jullie mijn werk en mijn gerechtigheid dan niet meer? Ach, Israël is niet alleen de daden van de Heere vergeten. Maar blijkbaar weten ze ook niet meer wie de Heere is. Kennen ze zijn grootheid, zijn gerechtigheid en zijn genade niet meer? Blijkbaar raakt dit alles het volk heel diep. Dan kijkt u dan eens naar de reactie van Israël in het 6e en in het 7e vers. Dan gaan ze door de mond van de profeet Micha de Heere allerlei vragen stellen. Het is alsof ze zeggen willen, Heere, maar wat moeten we dan doen om het goed te maken? Hoe kunnen we u dan weer eren? En ze komen met allerlei dingen. Zullen wij u dan eren door een veelheid van brandoffers? Zullen wij u kostbare jonge stieren offeren? Kunnen we de pijn wegnemen, Heere? Door veel rammen en olie u te geven? Of zouden we u onze oudste kinderen moeten geven? Stop, zegt Micha. Stop. Het is alsof de profeet het niet langer meer aan kan horen. Die Israëlieten denken dat ze het goed kunnen maken door kostbare offers te brengen. Duizenden van rammen, tienduizenden van oliebeken. Nee, je hoort niet van berouw over hun zonde. Je hoort niet van een voornemen om te breken met de zonde. Er is zelfs sprake van schokkend heidens denken. Zal ik mijn eerstgeboren zoon geven voor mijn overtreding? Zal ik de vrucht van mijn buik geven voor de zonde van mijn ziel? Je huivert ervan. Denken ze nu echt dat de Heere kinderoffers vraagt, zoals die vreselijke afgoden van de Kanaanieten? De profeet Micha haalt daar een grote streep door. Door dat dwaze, blinde denken van die Israëlieten. En dan komt hij met die andere boodschap. Dan komt hij met die boodschap van jullie belijdenistekst. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u? Wat vraagt de Heere van u? Dan recht te doen. En weldadigheid lief te hebben. En ootmoedig te wandelen. Met uw God. God vraagt geen offers, geen rammen, geen olie, geen eerstgeborene. Micha zegt heel eenvoudig wat de Heere dan wel vraagt. Dat we hem dienen zullen. En de profeet zegt, Israël, u kunt dat toch weten? De Heere heeft dat toch in zijn woord aan u, aan ons bekend gemaakt. We hoeven er toch niet naar te raden. We hoeven er toch niet naar te gissen wat de Heere van ons wil. Hij heeft het u bekend gemaakt. O mens, wat goed is. Moet je eens kijken hoe de Heere hier Israël en ons aanspreekt. O mens. Die mens die machtige piramiden heeft gebouwd. Ze staan er nog in Egypte. Die mens die landen wist te ontginnen. Die mens die rivieren in hun bedding wist te verleggen. Die mens die koninkrijken wist op te richten. Die beelden uit rotsen kan bijtellen. Tot die mens spreekt God hier en zegt eenvoudig: O mens. Letterlijk staat er: O Adam. Mensenkind. Stof zijt gij. Tot stof zult gij wederkeren. Die mens met alles wat hij kan en met alles wat hij vermag, hij is toch maar een Adamskind. Een sterveling. Een zondaar voor de hoge, heilige God. Heel eerlijk, heel ongekunsteld spreekt God je hier aan. O mens, ik heb u toch bekendgemaakt wat goed is. Dat heeft de Heere toch gedaan. Dat kan hij zeggen tegen zijn volk. Ik heb dat toch gedaan. U gezegd wat goed is. Elke Jood kent die tekst. Deuteronomium 6 vers 4. Het Shema Yisrael. Hoor Israël. De Heere onze God is een enig Heere. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben. Met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En met al uw vermogen. Dat is wat de Heere bekend heeft gemaakt. Dat is wat goed is. Dat is wat de Heere wil. Dat we hem lief zullen hebben. Met ons ganse hart. En met onze ganse ziel. En met al ons vermogen. Dat is wat de Heere vraagt. En we hoeven dat niet zelf te verzinnen. Nee, God zelf maakt dat bekend in zijn woord. Zo grijpt de profeet Micha terug op wat God zelf in zijn woord heeft gezegd. Wat eist de Heere van u? Dan recht te doen, weldadigheid lief te hebben, ootmoedig te wandelen met de Heere uw God. Dat is wat goed is. In Gods ogen drie dingen. Recht doen, weldadigheid lief hebben en ootmoedig wandelen met God. Nee, zo staat het niet. Met uw God. Het gaat niet om plicht. Het gaat niet om slavendienst. Maar om liefdedienst. Vanuit relatie. Vanuit een leven met God. Die drie dingen. Met de Heere, uw God. Niet wettisch, maar evangelisch. Drie dingen. Recht doen. Recht, dat is de regel. Recht, dat is de norm. Dat is Gods wil en wet. Recht staan voor God en voor de mensen. God geven wat hij vraagt. En mensen geven wat ze vragen. Vanuit liefde tot God. Vanuit liefde tot je naaste. Recht doen. Het tweede. weldadigheid, lief hebben. Vertalers worstelen met dat woord, weldadigheid. Het is goede tierenheid, het is barmhartigheid, het is het allebei tegelijk. Goede tierenheid, barmhartigheid, liefhebben. Zoals het in je doop al is gezegd, zul je de Heere aanhangen, zul je de Heere liefhebben, zul je van ganser harte hem en je naaste dienen. En zul je zo weldadigheid lief hebben. Recht doen. Het eerste. Weldadigheid lief hebben. Het tweede. En ootmoedig wandelen met uw God. Dat is het derde. Niet zomaar recht doen. Niet zomaar goede tierenheid, barmhartigheid liefhebben. Nee, dat alles gevoed, gedragen door een leven waarin je wandelt met God. Dat derde is dus de bron. Het vertrekpunt eigenlijk. De voedingsbodem van het eerste en van het tweede. En het gaat dan over ootmoedig. Dat betekent nederig. Nederig wandelen met God. Dichtbij de Heere leven. Wandelen. Net als Henoch. Henoch wandelde met God. En wat is er een gelukkiger en rijker leven dan dat? Dan zo wandelen. Zo leven met God. Meer dan 300 jaar. Heeft Henoch dat volgehouden. Zonder dat hij ongeschikt werd voor het leven van elke dag. Hij was gezinshoofd, familiehoofd. Hij was bestuurder. Hij was buurman. Hij was vriend. En in dat alles, recht doen, barmhartigheid, goede tierenheid liefhebben, gedragen door een leven waarin je ootmoedig, nederig wandelt met God. Wandelen. Als je van wandelen houdt, dan doe je dat voor je plezier. Wandelen. Dat doe je met iemand die je lief hebt. Dat doe je vrijwillig. En zie je, over die levenshouding gaat het hier. Zo met God leven. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Zie, dat is wat de Heere vraagt. En tegen die Heere heb je ja gezegd. Spiritualiteit, zeggen ze, in de Bijbelse zin, ja echt, dat is het. Geestelijk mens zijn. Wandelen. Aan de hand van God. En dat er geen millimeter tussen zit. Tussen God en ons. Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u. Dan recht te doen, weldadigheid lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met uw God. Wat de Heere van ons vraagt. En al onze vraag hoe dat moet. Want kijk nog eens naar de tekst. In onze Bijbel staat er een vraagteken achter. En misschien staat dat vraagteken inmiddels ook wel levensgroot in uw en in jouw hart. De Heere vraagt zoveel. De Heere vraagt 100%. Hij mag het vragen. Hij heeft recht op ons leven. Maar hoe moet dat dan? Recht doen, weldadigheid liefhebben, nederig wandelen met God. Micha daagt het volk uit. Hij legt het op hun hart. De bergen, de hemel, de aarde is er getuige van. Het is alsof de Heere zegt, ik zit niet te wachten op dit of dat. Maar dit is wat ik van u vraag. Vraag alleen maar, zegt de Heere, wat goed is. Dat je me dient, dat je me vreest, dat je me lief hebt, dat je in mijn wegen wandelt. Kom, zegt de Heere, laat ons dan maar samen richten, rechter en beklaagde. En als jullie dan wat tegen mij hebben, Israël, betuig dan maar tegen mij. Heb ik het dan verkeerd gedaan, zegt de Heere, vraag ik dan te veel van u? Of geef ik u dan te weinig? Had u meer verdiend dan ik u gegeven heb? Kom, zegt de Heer. Dit is alles wat ik van je vraag. Ik heb het u al bekend gemaakt. Het gaat alleen maar om wat goed is. Wat voor jou goed is. En wat voor mensen goed is. Wat goed is. De Heere zegt tegen jongeren, ik heb je om je hart gevraagd. En ben ik dat dan niet waard? Hij zegt tot ouderen, waarom bleef je nou toch onbekeerd? Ligt dat dan aan mij? Ben ik dan niet te vertrouwen, zegt God? Is mijn woord dan niet zeer getrouw? En alle aanneming waardig? Als u zo de stem van de Heere bij de profeet Micha gaat horen, gemeen. Als u die stem gaat horen vanmorgen. Dan kan het niet anders. Dan kruip je toch in de zondaarsbank voor God. Als u zo zijn stem echt gaat horen vanmorgen. Dan ga je zwijgen. Word je stil. Dan ga je buigen voor de Heere. Met een verbroken hart. Met een verslagen geest. Dan gaan we zeggen. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. Dan zie je, dan voel je met smart. Ik sta niet recht voor God. En het ligt aan mij. En dan kom je terecht bij Micha 7. Ja, dan moet je een hoofdstuk verder gaan. Dan zie je wat de uitwerking is geweest. Hoofdstuk 7, het negende vers. Ik zal des Heren gramschap dragen. Want ik heb tegen hem gezond. Voel je dat ook zo in je hart? Heere, ik heb tegen u gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap. Dubbelwaardig. Dat je in de zondaarsbank moet kruipen. Dat spreken van de Heere door de profeet Micha je vernedert en je klein maakt. Ik zal uw gramschap dragen. Ik heb tegen u gezondigd. En dan moet je eens kijken wat er aan het slot bij de profeet Micha gebeurt. Dan gaat de Heere zijn hand op die schuldige mensen leggen. Net zoals een lieve moeder een zorgende hand legt op dat warme, koortsige hoofdje van haar kind. Zo gaat de Heere zijn hand, zijn milde hand leggen op die vrezende zondaar. Die zondaar die klein geworden is onder dat spreken van de Heere. Die daar zit met een verbroken hart en met een verslagen geest. Kom de Heere met die milde hand. En dan doet hij het ondervinden. En dan ben je nog steeds bij dat zevende hoofdstuk. Dan komt het achttiende vers. Wie is een God gelijk gij? Die de ongerechtigheid vergeeft. en die de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbijgaat. Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust en goede tierenheid. Hij zal zich onzer weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepte van de zee werpen. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven, die gij onze vader van onze oude dagen af gezworen hebt. Wat een evangelie. Aan het slot bij de profeet Micha. God die zijn verzoenende, vergevende hand op een schuldig, verloren zondaar legt. Het is een doorboorde hand. Het is die hand van de Heere Jezus Christus. Want als wij uitgesproken zijn, als de zondaar tot zwijgen is gebracht, dan gaat hij spreken. Uw zonden zijn u vergeven. Die vele waren. Ga heen en zondig niet meer. En dan krijgt dat woord van Micha nog een bijzondere glans. Juist vanwege die liefde. Juist vanwege die verlossing die in Christus Jezus is. Vanwege die genade, vanwege die doorboorde hand, krijgt dat woord van Micha 6 vers 8 nog zoveel meer diepte, nog zoveel meer glans. Want dan leert dit woord van Micha ons om de Heere Jezus Christus ook nog op een andere manier nodig te krijgen. Niet alleen tot vergeving hem nodig te krijgen, maar hem ook nodig te krijgen voor elke dag. Om te doen wat God wil, dat goede. Rechtvaardigheid te doen en wil weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Om te leven uit die heilsfontein die er in Christus Jezus is. Dan gaat het geloof zeggen: Heere, u maakte mij bekend. Wat goed is, die drie dingen. Recht doen, weldadigheid lief hebben, ootmoedig wandelen met de Heere uw God. Heere, hier ben ik. Maar ik sta met lege handen. Ik ben maar een arme tobber. Een ellendig mens. Ik weet het niet. En ik heb het niet. En ik kan het niet. Maar leer mij, o God, van zaligheden. Mijn leven in uw dienst besteden. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid. Door Christus Jezus onze Heer. Zo te leven vanuit de Heere Jezus Christus. Leven uit hem. Dat is leven wat nooit meer sterft. Dat is water wat nooit meer opdroogt. Dan kan het stormen in je leven. Dan kun je op de golven wandelen. Dan kunnen je benen slap en zwak zijn. Maar dan word je gedragen door sterke schouders. O, het luistert nou. En het ligt zo teer. Want buiten deze Jezus zink je als een baksteen. En verdwaalt een mens hopeloos. En de Satan en de zonde en het ongeloof, die willen van alles. Maar die schipper, die had het goed gezien. Geen schone les van meerder kracht dan Micha 6, vers 8. Amen. Heren, wij danken u voor deze morgen. Voor deze tweede paasdagmorgen. Waarin we samen waren in uw huis. Onder de aanroeping van uw naam. Onder de prediking van Micha 6 vers 8. En dan kwamen we terecht bij: ik zal des Heren gramschap dragen. Want ik heb tegen hem gezondigd. Maar toen was daar ook die milde hand, die doorboorde hand. Ja, wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft? Dan ga de liefde spreken, dan ga de liefde dringen, vanwege Christus en het evangelie. O, dat we persoonlijk dat vooral onze geliefde belijdeniskategezant zo heilig gemotiveerd een belijdenis in praktijk zullen brengen. Dat goede te doen wat u ons bekend maakt. Recht te doen. Weldadigheid lief te hebben. Ootmoedig wandelen met uw God. Heren, mag het iets goeds nalaten, deze dienst, in vele harten. Mag het ook harten in beweging brengen. Kom, ga met ons en doe als wij, dat vele jongeren die hier vanmorgen zijn, het mee zullen nemen. En de roepende stem van u de Heere zullen horen. Opdat ze ook mogen komen. Tot die keuze. Tot die belijdenis. Bidden wij van u. Om Jezus wil. Amen. Slotzang is van Psalm 143. Het tiende vers: leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Het tiende vers van Psalm 143 is de slotzang. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.